plaatjes te zetten, anders dan knalt het altijd heel hard.
Ook daar.
Okay. Desondanks.
Sorry.
Oké. Okay. Nou ja, het zijn jullie oren, hè? Eens even kijken hoeveel bandbreedte we hebben. Oké. Okay. Moet goed zitten.
Ja.
Oké. Okay. Jezus, heerlijke zekerheid. Daar wil ik het eigenlijk vanmorgen over hebben. Zekerheid tegenover staat, jullie mogen niks zeggen natuurlijk, maar onzekerheid of twijfel. Wie van jullie twijfelt wel eens? En dan bedoel ik niet van dat je een beslissing neemt en dan denkt van ja, heb ik wel de goede beslissing genomen. Ik kan wat dat betreft heel lang aarzelen om een beslissing te nemen, want ik wil zeker weten dat het de goede beslissing is, dat het goed uitpakt en zo. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel eigenlijk twijfel die te maken heeft met je geloof op de een of andere manier. Wie van jullie heeft wel eens zo'n soort twijfel gehad? Ik ben iemand die in het algemeen, ik ben met een stukje dat je zekerheid mag hebben, echt ook opgevoed in mijn geloof. En twijfel niet vaak. Maar één gebeurtenis in mijn leven, dat was toen ik een boek las. Het heet Sterrenstof. Het is geschreven door een christen wetenschapsjournalist, René Fransen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik dat las, en met name ook een hoofdstuk dat gaat over DNA en over wat ze dan junk DNA noemen, afval DNA. En het verhaal daarbij was in feite van, zie je wel, dat is afval en dat komt eigenlijk vanwege de evolutie. Dat is daardoor opgebouwd. En nou, ik ben best geïnteresseerd en dat lezend en dat heeft me best wel een schok gegeven en een tijd, in de orde van, ik weet niet meer precies hoe lang, maar toch wel een aantal dagen dat ik daarmee rondliep van wat moet ik hier nou mee? Totdat ik op een gegeven moment eigenlijk terugdacht. Terugdacht naar mijn jeugd. Terugdacht naar wat ik op school hoorde over de ontwikkeling van een embryo. En misschien hebben jullie die plaatjes ook wel eens gezien. Een embryo, een foetus, hè? En dat die ontwikkeling van een foetus net zou lijken op de ontwikkeling, de evolutie van de dieren naar de mens toe. Tegenwoordig is er niemand meer, geen enkele bioloog, die dat zal durven beweren. En iets anders, en dat komt ook dichter bij wat ik net vertelde, wat er toen ook beweerd werd, is dat wij heel veel rudimentaire, is mooi voor het Engels, rudimentaire organen, onderdelen hebben in ons lichaam. Onderdelen die dus totaal geen functie hebben. Dat is niet hetzelfde als onderdelen die je wel kunt missen. Ik kan mijn pink kan ik best missen. En dan kan ik nog heel gewoon normaal doorleven. En stel dat God had gekozen om ons te scheppen, met 4 vingers in plaats van 5, hadden we door het leven gekund. Maar dat wil niet zeggen dat iemand zou zeggen, oh, dus een pink, die kun je wel missen. Hè, dat is een onderdeel wat erbij hoort. Die rudimentaire, dat waren eigenlijk zo van, dat is overblijfsel. Het heeft geen enkel nut. Waren er toen ik op de middelbare school zat, zo'n 70. In de jaren daarna, één voor één, werd duidelijk dat die rudimentaire lichaamsdelen, of organen, toch een functie hadden. Tot en met de blinde darm en tot en met het stuitje. En dat kwam weer bij mij boven over dat junk DNA. Dat ik dacht van dit hebben we dus eerder meegemaakt. En straks zal blijken dat het hier ook wel eens anders kon liggen. En ik moet zeggen, het boek dat heb ik 10, 15 jaar geleden gelezen. En in die tussentijd is het inderdaad zo gebeurd. En recent heeft bij ons in De Bron, in Eindhoven, ook iemand een toespraak daarover gehouden. Die ook microbioloog is. Over hoe eigenlijk ingenieus onze cel is en het DNA. Maar vertelde je daar ook wat over? Dat al dat DNA, wat ze toen zeiden dus afval, een functie heeft. Waarom ik het vertel is dat eigenlijk dus een gebeurtenis, iets uit het verleden, maar eigenlijk weer zekerheid gaf in het toenmalige heden. Dus dat ik niet bij een vraag hoefde blijven te staan, maar naar zekerheid mocht gaan. Door iets waar ik aan terug kon denken van, dat is toen gebeurd, dat heb ik toen meegekregen. En sterker, in deze dienst, dingen waaraan je terug kunt denken die God gedaan heeft in je leven. En ik wil kijken naar Petrus, die ook zo'n gebeurtenis heeft meegemaakt. Een gebeurtenis die hem zekerheid gaf En waar hij dan ook echt op terugkomt later en ons mee wil geven wat voor zekerheid die gebeurtenis hem gaf. Die gebeurtenis die kun je vinden in Lucas 9. Je kunt het vast opzoeken als je een Bijbel hebt. Lucas 9, het is eigenlijk een gebeurtenis als een soort kantelpunt in het evangelie van Lucas. Je zou kunnen zeggen, in Lucas wordt beschreven hoe de Heer Jezus als een kindje de wereld binnenkomt. Eigenlijk als nog eerder dan een kindje, vanaf de conceptie. De wereld binnenkomt. En vanaf Lucas 9 en verder, Lucas 10, zie je eigenlijk dat de Heer Jezus weer op weg is. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de wereld uit. Je vindt dan steeds dat Jezus op reis was naar Jeruzalem, maar eigenlijk op weg was naar de opneming, de opname. Dat staat er expliciet aan het eind van Lucas, dat de dagen van zijn opneming, zijn hemelvaart dus, vervuld zouden worden en dat hij daarom naar Jeruzalem ging. Het is een kantelpunt ook, zou je kunnen zeggen, laat er twee dingen ook zien van, aan de ene kant vertelt hij ook over wat de mensen met hem zullen doen, dat staat vlak voor het stukje wat we zo gaan lezen, dat hij verworpen zal worden door de mensen, dat ze hem zullen kruisigen, verwerpen. En aan de andere kant, wat God doet. En daar gaan we naar kijken. Dat is eigenlijk het verband van het stukje wat we gaan lezen. Lucas 9, vanaf vers 26 wil ik met jullie lezen. Want wie zich voor mij en voor mijn woorden schaamt, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van zijn Vader en van de engelen. Dus Jezus heeft het over het komen in zijn heerlijkheid, dat zijn grootheid gezien zal worden. Dan gaat hij verder. Ik nu zeg in waarheid tegen jullie, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood geen zin zullen smaken voordat ze het koninkrijk van God hebben gezien. Het gebeurde nu ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus, Johannes en Jacobus meenam en op de berg klom om te bidden. En terwijl hij bad, werd het uiterlijk van zijn gezicht anders. En zijn kleding werd lichtend wit. En zie, twee mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen en over zijn uitgang spraken die hij zal volbrengen in Jeruzalem. Petrus nu en zij die bij hem waren door slaap overmand. Toen ze nu ontwaakten, zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen ze van hem scheiden, dat Petrus tegen Jezus zei, Meester, het is goed dat wij hier zijn en laten we 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Zonder te weten wat hij zei. Toen hij nu dit zei, kwam er een wolk en overschaduwde hen. En ze werden bang toen ze de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei, Deze is mijn uitverkoren zoon, hoort hem. En terwijl de stem kwam, werd Jezus alleen gevonden. En ze zwegen en vertelden niemand in die dagen iets van wat ze gezien hadden. Gelukkig hebben ze later natuurlijk niet helemaal gezwegen, want als ze altijd gezwegen hadden, dan hadden we dit nooit gelezen. Blijkbaar hebben ze dat later nog wel verteld. En meer dan dat, kom ik straks op terug. Maar even in het begin, de verheerlijking op de berg, we lezen vaak vanaf vers 28, maar die verheerlijking staat in een verband. Want Jezus die kondigt aan dat hij zal komen in heerlijkheid. Een komst die we nog steeds verwachten. Een komst waar we op moeten vertrouwen dat dat zal gebeuren. En hoe weten we dat nou zo zeker? Nou, wat hier gebeurt is dat de Heer Jezus zegt, ik zal komen in heerlijkheid. En wat zal hij dan doen? Dan zal hij Gods koninkrijk hier zichtbaar op aarde gaan vestigen. Maar hij zegt erbij, er zijn er die dat koninkrijk al zullen zien. En van degenen dus die toen bij hem waren, sommigen van die hier staan, toen bij hem dus, die de dood niet zullen smaken, niet zullen sterven dus, voordat ze het koninkrijk zullen zien. En dat is het verband waarin de volgende gebeurtenis plaatsvindt. En Lucas verwijst er ook echt naar terug. Hè? Het gebeurde nu 8 dagen na deze woorden. Dus Lucas geeft heel duidelijk aan, deze gebeurtenis die ik nu ga beschrijven, die staat in verband met wat Jezus gezegd heeft, dat hij zal komen in heerlijkheid, maar dat een aantal van de discipelen toen al iets gezien hebben van de glorie van het koninkrijk dat zou komen. Om die glorie te laten zien, die heerlijkheid te laten zien, ging Jezus de berg op. De berg, dat is een plek omhoog. Een plek zou je kunnen zeggen van eenzaamheid. Vaak is een berg toch wat minder bevolkt dan de dalen. Dus een plek van rust. Een plek waar Jezus ook vaak naartoe ging om te bidden. En het is ook een plek van hoogte. Een plek waar je een groot uitzicht hebt. Tenminste, als er geen wolken en zo zijn. Een plek waar je ver kunt zien. Eigenlijk is het zo dat als je... Het is een plek waar je kunt zien zoals God ziet. De dingen van Gods perspectief zien. En dat is wat hier ook gebeurt. In heel letterlijke zin eigenlijk. Ze gaan daar omhoog. En Jezus die zoekt de relatie met zijn vader. En dan gebeurt er iets bijzonders met Jezus. Hij verandert helemaal. Zijn kleding wordt wit, lichtend wit. En zijn gezicht wordt lichtend wit. En er komen twee mannen die met hem spreken. En ze hebben een heel bijzonder onderwerp. Ik zei al, dit evangelie, het hoofdstuk 9, 10, daar zit eigenlijk een kantelpunt van het evangelie. Vanaf dat moment zal Jezus op reis gaan naar Jeruzalem. En dat kun je zeggen fysiek, dat is ook zo bedoeld. Maar ook geestelijk gesproken. Hij is op weg naar Jeruzalem. Dat is zijn doel. En zo wordt het rest van het evangelie van Lucas beschreven. En hier zie je eigenlijk dat Mozes en Elia met Jezus in gesprek zijn over wat daar in Jeruzalem zal gebeuren. En ze noemen dat, of Lucas schrijft erover, dat het de uitgang is die hij zal volbrengen. Dus niet alleen Jeruzalem binnen, maar naar buiten zal gaan. Dat woord uitgang, misschien weet je dat, dat is in het Grieks, is dat exodus, exodos. Maar dat is wat wij kennen als Exodus. Dat is natuurlijk het boek Exodus, maar wat wordt in het boek Exodus beschreven? Jawel, de uitgang, de verlossing van het volk Israël uit Egypte. Mozes en Elia zijn met de Heer Jezus in gesprek over de uitgang die de Heer Jezus zal volbrengen. En zijn uitgang zal de uitgang zijn om het offer te worden voor ons. En daardoor kunnen wij verlost worden. Zoals in de Exodus, die we in het boek Exodus vinden, er ook een paaslam geslacht werd, waardoor God met zijn oordeel aan de Israëlieten voorbij ging, maar dat ook de basis was voor de verlossing van het volk Israël uit Egypte. Wel heel bijzonder wat dat betreft, dat God Mozes, die uittocht mocht begeleiden, zeg maar, dat God Mozes stuurt voor dit moment om met Jezus te spreken over die uitgang, die exodus die Jezus zou volbrengen in Jeruzalem. Mozes, die zoals ergens anders ook staat, die het paaslam offerde, dat wil zeggen hij stelde dat in op Gods bevel. Mozes die dat paaslam offerde en die nu sprak met hem, van wie Paulus later ook zegt, ons paaslam, ons paascha, die Jezus Christus is geslacht. Heel bijzonder dat Mozes kwam. Wat dat betreft, Mozes en Elia kwamen. Misschien dat je bij Elia ook aan een offer mag denken. We weten dat Elia ook een heel bijzonder offer bracht. Een offer dat duidelijk maakte dat de Heere God was. Niet de Baals, die reageerden niet. Die deden niks met het offer wat hun aangeboden werd. Maar God reageerde op het offer dat hem aangeboden werd. En verteerde dat offer vanuit de hemel. Die gaf antwoord. En dat offer bracht eigenlijk de Israëlieten weer terug bij God. En zo brengt het offer van de Heer Jezus ook ons weer terug bij God. Misschien dat dat ook de reden is waarom niet alleen Mozes, maar ook Elia samen met de Heer Jezus spreken over die uittocht. Het staat er zo dat Mozes en Elia, die verschenen in heerlijkheid. Het is als het ware alsof ze ergens iets in de heerlijkheid kwamen. Ja, misschien moet je wel zeggen, ze kwamen in de heerlijkheid die de Heer Jezus al had. Het is het verschil dat Mozes en Elia kwamen in heerlijkheid, maar van Jezus staat, ze zagen zijn heerlijkheid. Het was de heerlijkheid van de Heer Jezus, die uitstraalt naar die andere twee ook. Maar het is zijn heerlijkheid en hij staat centraal. En dan... die heerlijkheid, en die staat centraal. En eigenlijk is het zo dat je mag zeggen van vanuit die berg, dus de plek waar je kunt zien van hoe kijkt God tegen de dingen aan, dat je vanuit die berg ziet van de Heer Jezus, die gaat op weg naar Jeruzalem. Eigenlijk kun je dus zeggen dat datgene wat Jezus had aangekondigd hiervoor, dat kun je in de verse voor wat we gelezen hebben zien, dat Jezus aankondigt dat hij verworpen zal worden, dat is wat de mensen zullen doen, dat is de menselijke kant. Maar daarboven de goddelijke kant is dat God het zo bedoeld heeft. En dat is eigenlijk een stukje zekerheid wat we mogen hebben, dat dwars door alles wat er hier op aarde gebeurt, dat God zekerheid geeft, want hij staat erboven. Hij staat boven onze, we gaan straks naar de stembus. Sommige stemmen, misschien dat sommigen van jullie ook de verloren stem hebben gezien, daar was iemand die ik goed ken, die gaat niet stemmen. Doe wat God zegt dat je jou ingeeft dat je moet doen. Maar besef, wat je ook stemt, of hoe je ook kijkt, God staat daar boven en hij werkt daar doorheen. Zoals Daniel tegen Nebukadnezar zegt van, het is God, koning Nebukadnezar, die koningen aanstelt en ze weer afserveert. Nou, sorry, dat zegt Daniel niet helemaal zo, maar zo is het nog steeds. Dwars door wat er in Amerika gebeurt, is het God die beslist of een Trump of een Biden president is. Die beslist hoeveel jaren Poetin nog president zal zijn. Die beslist hoe lang Xi Jinping de macht heeft. Die beslist wat er in Noord-Korea gebeurt. Die beslist of Rutte aan de macht stelt, of aan de macht, minister-president zeg ik dan liever, premier zal blijven. Die beslist of Gert-Jan Segers minister zal blijven. God staat daar boven, dwars door dat alles heen. En hij staat er boven in de zin dat hij er dwars doorheen werkt. En dat mogen we geloven, maar dan mogen we ook door deze gebeurtenis eigenlijk weer beseffen van ja, bovenop die berg, vanuit Gods perspectief, ga je dat zien. Dat God in control is. Dat God alles in zijn hand heeft. En dat God dwars daar doorheen, ook door wat er nu gebeurt, zijn plan zal uitvoeren. En dat is uiteindelijk wat hier Jezus ook aankondigt. Dat Jezus in heerlijkheid zal komen. En dat Gods koninkrijk van recht en vrede hier op aarde gesticht zal worden. Dat uiteindelijk de echte, de enige goede, rechtvaardige vredevorst er zal komen en zal regeren. Dus zekerheid dat Gods plan ten uitvoer gebracht zal worden. En die zekerheid, die kun je ook toen vinden, daar kijken we nu wel op terug. Maar hoe Jezus vanaf dat moment ook vastbesloten zijn gezicht zegt naar Jeruzalem, om daar het offer te brengen, de basis waarop onze zekerheid gebaseerd is. Om de een of andere reden, ja, vermoeidheid staat geloof ik ook ergens, zijn die drie discipelen in slaap gevallen. En ze worden wakker en dan, ja, ze hebben blijkbaar iets opgevangen van waar het gesprek over ging. Maar het hele gesprek hebben ze denk ik dus niet meegemaakt. Ze worden wakker en ze zien van, oh verdraaid, Mozes en Elia die willen weggaan. En Petrus, enthousiast, fantastisch. Wat dat betreft, ik zit anders in elkaar. Ik zit misschien wat meer als Johannes in elkaar, beschouwend. Ja, maar Petrus is enthousiast. Petrus is daar ook de enige die echt met Jezus over het water gelopen heeft. Ja, en dat, ja, we willen dat allemaal wel, maar de stap om de boot uit te gaan en Jezus te vertrouwen, Petrus deed het. Ja, soms is hij ook wel heel erg snel. Het is goed dat wij hier zijn, Petrus. Maar het is een voorrecht dat je er mag zijn, maar goed dat jij hier bent. En laten we 3 tenten maken voor u heen. Jezus, oké, als eerste, maar voor Mozes heen en voor Elia heen. Alsof ze eigenlijk bijna op hetzelfde niveau staan. En dan gebeurt ook dat wonderlijke, dat er een wolk komt. En er staat ook dat ze bang werden. Nou ja, ik weet niet of jullie wel eens in het buitenland ergens op een echte berg geweest zijn. In Nederland hebben we alleen maar iets dat we een berg noemen, maar dat is volgens mij zelfs nog geen heuvel. Op een echte berg, en dat je misschien wel eens hebt meegemaakt, dat er dan boven over die top, dat daar inderdaad een wolk hing op de top. En dat je inderdaad kon klimmen en de wolk in kon gaan. En dan, terwijl je daaronder nog een heel mooi uitzicht hebt, in die wolk dan opeens is het uitzicht weg. En dat kan heel dicht worden. En nou, dat kan je misschien wel beklemmen. Daar kun je aan denken. Maar ik denk dat het meer is wat hun beklemd heeft. Want die wolk, die was er niet, die kwam er zomaar. En ik denk dat die wolk meer inhoudt. Want er komt ook een stem uit die wolk. En die wolk die zegt, deze is mijn uitverkoren zoon. En als je nog over mocht twijfelen van over wie gaat dat, dan staat er heel duidelijk, en Jezus werd alleen gevonden. Het is Jezus die Gods uitverkoren zoon is. Jezus naar wie we moeten luisteren. Jezus naar wie de discipelen mochten luisteren. Een gebeurtenis die Petrus meegemaakt heeft. Een gebeurtenis die hem, en ook als wij het lezen, onzekerheid kan geven. Maar een gebeurtenis die Petrus ook echt aangrijpt om ons die zekerheid te geven. Want Petrus, die schrijft juist zelf later over deze gebeurtenis. En dat is het tweede stukje wat ik met jullie wil lezen. Uit de tweede Petrusbrief. Tweede Petrus hoofdstuk 1. Vanaf vers 16. Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. Want hij ontving van God de Vader, van Vader God, eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen gevonden heb. En wij hoorden deze stem uit de hemel komen, toen we met hem op de heilige berg waren. En zo hebben we het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven, als op een land die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in jullie harten. Je ziet hier duidelijk dat Petrus terugdenkt aan de gebeurtenis waar we net over nagedacht hebben. Een gebeurtenis waar Petrus bij was. Een gebeurtenis waar Petrus naar terugkijkt. En duidelijk in dit stukje ook zekerheid uithaalt voor de toekomst. Want hij heeft het over het profetische woord. Het woord dat vertelt wat God in de toekomst gaat doen. En hij verbindt dat met datgene wat hij in het verleden heeft meegemaakt. En hoe hem dat zekerheid geeft en onzekerheid kan geven. De conclusie van Petrus is eigenlijk ook een bevestiging van wat we net zagen. Ook bijvoorbeeld over die wolk. Want in Lucas staat beschreven dat die stem uit de wolk komt. Petrus zegt hier, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem kwam. Dus voor mij betekent dat dat die wolk niet zomaar een wolk was, maar dat die wolk, net als de wolkkolom die de Israëlieten volgden, eigenlijk wat we dan of de Joden de Shekhina noemen, de tegenwoordigheid van God representeerde. Het was Gods heerlijkheid die daar kwam, en het was God die sprak. Die sprak ook in heerlijkheid. Toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam. En Petrus heeft het goed onthouden. Het ging niet om ons. Het ging ook niet om Mozes en Elia. Maar het ging om een heerlijke stem uit de heerlijkheid die tot hem, tot de Heer Jezus kwam. En over hem zei, deze is mijn geliefde zoon. Dus Petrus heeft de les om zo te zeggen goed begrepen. Het gaat om de Heer Jezus. En hij is degene in wie de toekomst ook verankerd is. En daarom dat Petrus ook zegt van, wij zijn geen fabels nagevolgd, het is geen fabel, we hebben de heerlijkheid van Jezus gezien. En dat geeft voor mij de zekerheid dat hij ook in heerlijkheid zal komen. En eigenlijk zegt hij ook tegen ons van, besef dat, ik ben er echt ooggetuige van geweest, ik lieg niet, ik heb het echt gezien. En daarom kunnen jullie ook, wij dus, ook zeker zijn van datgene wat Petrus schrijft. Zeker zijn van de komst en de kracht van onze Heer Jezus Christus. De kracht en de komst, dan kun je denken aan wat Petrus al verteld heeft natuurlijk. Vanaf de Pinksterdag, dat hij over de Heer Jezus verteld heeft die gekomen is. Maar ik denk dat hij er ook bedoelt dat hij ook verteld heeft over de komst, dat de Heer Jezus terug zal komen in kracht en in heerlijkheid. En zijn koninkrijk zal vestigen. En Petrus zegt, die gebeurtenis toen, die geeft voor mij steeds zekerheid dat ook het toekomstige profetisch woord, het woord zelf wat de Heer Jezus zelf zei, dat hij zal komen in heerlijkheid, dat het zeker is, dat we er echt op kunnen vertrouwen. En dan is het profetisch woord ook een lamp, zegt hij. Dan schijnt dat in het duister. Het geeft zekerheid. de allergrootste zekerheid, of de allereerste om zo te zeggen, wat ik al eerder zei, dat God in control is. Dat laat het profetische woord heel duidelijk zien. Het is niet wat mensen doen. Ze bedenken van alles. En God die voorzegt over wat ze zullen doen, wat hij zal toelaten. Meer nog, ik denk soms niet alleen maar toelaten, maar dwars tegen wat mensen willen. Tegen God gebruikt God het juist in zijn plan. Maar God staat erboven. En dat is wat het profetisch woord ons ook in ieder geval als zekerheid geeft. Het profetische woord, de profetische delen zeg maar uit Gods woord, die zijn bedoeld om echt zekerheid te geven. Daar mag je op staan, mag je op vertrouwen. Dus Petrus haalt uit het verleden wat hij meegemaakt heeft, die gebeurtenis, haalt hij zekerheid. Datgene wat hij ook gezien heeft over de Heer Jezus. En dat is natuurlijk veel meer dan alleen die gebeurtenis. Wat dat betreft is ook ons geloof is, ook gebaseerd op feiten. Feiten die we niet zelf hebben meegemaakt, maar wel feiten die beschreven zijn. Waar we naar kunnen verwijzen. Waar we ook mensen naar kunnen verwijzen. Niet alleen maar van ja, Jezus heeft geleefd, maar feiten die beschreven zijn door ooggetuigen. Feiten die beschreven zijn dat hij is opgestaan. Dat hij naar de hemel is gegaan. Het zijn feiten. Lucas, die zegt dat ook in Handelingen, schrijft hij. Dat Jezus met vele bewijzen naar de hemel gegaan is. Ons geloof is natuurlijk een vertrouwen van God naar de toekomst toe. Maar het is ook gebaseerd op wat God in het verleden gedaan heeft. Wat beschreven is, feiten die gebeurd zijn. En de zekerheid is ook gebaseerd op Gods beloften voor de toekomst. Gods beloften voor de toekomst die in de Heer Jezus ook ja en amen zijn. In de Heer Jezus ja, dat wil zeggen dat God zegt, ik zal het echt doen. Als je je ja geeft, verwacht God ook van ons, hè? Laat jouw ja ja zijn. En als God dat van ons verwacht, Gods ja in de Heer Jezus is zeker. En in de Heer Jezus is ook het amen, dat betekent het zij zo of meer eigenlijk het is zo. Dat wil zeggen dat ook de uitvoering van Gods belofte in de Heer Jezus zijn. Hij is onze zekerheid. God wijst naar hem. Luister naar de Heer Jezus. Dan krijg je zekerheid. Misschien zeg je, ja, als ik daar zo over nadenk, dat is inderdaad heel fijn en mooi. En ja, voor Petrus was het ook wel heel mooi. Die heeft dat allemaal meegemaakt. Ik niet. Jullie ook niet. Dat is zo. En de Heer Jezus zelf, die wist dat ook, dat dat zou gebeuren, dat mensen iets niet zouden zien. En toch geloven. En je weet misschien wel de uitspraak die hij tegen Thomas deed daarover, van zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Hij zegt niet zozeer, zalig ben je, of gelukkig, een betere woord eigenlijk, gelukkig ben je als je het niet gezien hebt, zo van dan ben je gelukkiger dan als je het wel gezien hebt. Nee, gelukkig ben je als je het niet gezien hebt, maar toch geloof. Dat is onze situatie. We hebben het niet gezien. Zei God, we hebben het wel van betrouwbare getuigen. Niet gezien. En toch geloven we. En Petrus, die schrijft er zelf ook iets over in zijn eerste brief. Dat hij zegt van nou, hè, naar de mensen aan wie hij schrijft, van jullie hebben hem niet gezien. Hij zelf wel. Maar hij zegt, jullie hebben hem niet gezien. En toch houden jullie van hem. En hoewel wij hem nu niet zien, en dan sluit hij zichzelf in, want op dat moment zag Petrus de Heer Jezus ook fysiek niet meer, toen hij die brief schreef. Maar ook nu kijken we toch naar hem en verheugen we ons met een onuitsprekelijke vreugde. Dus dwars door het niet zien op dit moment, mogen we toch zekerheid van het geloof hebben en mogen we daardoor ook blijdschap hebben. En hebben we de Heer Jezus lief. En ieder van jullie die de Heer Jezus kent en heeft aangenomen, zal dat ook in zijn hart, ja, niet alleen maar beamen, maar voelen resoneren. Ja, ik hou van de Heer Jezus omdat hij eerst voor mij hield. En dat geeft zekerheid en dat geeft blijdschap in het leven. Een ander is dat je misschien denkt van ja, ja dat profetische woord, hè, waar Petrus het ook over heeft, het is niet mijn uitvinding, profetisch woord. Petrus die heeft het over, wij hebben het profetische woord des te vaster. Ja, ja, wat wordt er allemaal niet geschreven over het profetische woord? Nou, een gevaar is dat, en ik kom een beetje uit die traditie toch wel, dat ik ben opgevoed met heel veel lezingen en toespraken over het profetische woord. En het gevaar is dat je dan, dat is één gevaar, is dat je het profetische woord als een soort legpuzzel gaat zien. Van hoe kan ik dat allemaal aan elkaar koppelen? En hoe kan ik dan een kaart van eeuwigheid tot eeuwigheid? Zegt iemand, hebben jullie die wel eens gezien? Een kaart van eeuwigheid tot eeuwigheid? Nou, bij ons werd dat dan bij die lezing ook uitgedeeld. En is ook best behulpzaam, hè? Je kunt ze op internet gewoon nog vinden. Als je ze even googelt, dan vind je hem zo. En best nuttig om al die gedeelten in perspectief en in verband te zien. Maar, als God nou had gewild dat we meteen zo'n compleet spoorboekje hadden gekregen, ik denk dat hij het dan wel als een soort bijlage in de Bijbel erbij gegeven had. En dat is niet gebeurd. Al die stukjes, dat zijn losse stukjes die in een ander verband geschreven zijn. En dat is het eerste wat eigenlijk mijn meegeven ook is. Als je het profetische woord leest, als je zo'n gedeelte leest wat ook over de toekomst gaat, lees het dus in zijn verband. Lees niet maar een klein stukje, maar lees het verband eromheen. Net als ik eigenlijk met de verheerlijking op de berg gedaan heb. Dat is niet een los stukje op zich die de heerlijkheid van Jezus laat zien. Nee, het staat in het verband van wat Jezus daarvoor zei. En in het verband van wat ervoor als beschreven staat. Lees het dus, zo'n profetisch stuk in het verband. En zie dan dat er een aansporing of iets dergelijks in zit. Dat is Gods doel. Hij heeft dat gegeven, zo'n profetisch woord, iets over de toekomst, een openbaring, om ons nu te bemoedigen of verder. En dan ga je er anders tegen aankijken, want anders dan kun je ook meegenomen worden naar alles in zijn verband krijgen. En dan krijg je dat soort studies. En het andere gevaar is dat je dan dat hele gebeuren gaat pakken. Het niet alleen maar als een bemoediging voor nu gaat pakken, maar het helemaal gaat invullen in het hier en nu. En dat je dan situaties krijgt, ik denk dat ik het niet verder hoef uit te leggen, maar laat ik het zo zeggen, dat waar er op dit moment in de maatschappij een angst voor het virus is, dat als wij niet oppassen, wij als christenen, eigenlijk dat vervangen door een andere angst. We zeggen dan, we hoeven niet bang te zijn voor het virus, maar we vangen het naar de mensen toe voor een andere angst van die uitstraalt van de verwachting van de komst van de Heer. En ik zeg niet dat de aankondiging van de komst van de Heer ook een waarschuwing voor een ongelovige inhoudt, maar ik geloof niet dat je de ene angst als christen door de andere angst, en een angst die merk ik zelfs uitstraalt naar medegelovigen, moet vervangen. Daar is het profetisch woord niet voor bedoeld. Ik wil eindigen met jullie eigenlijk wat dat betreft twee uitdagingen mee te geven. De enige uitdaging is, zoals Petrus die gebeurtenis had in zijn leven. Zoals ik een gebeurtenis had, iets vager dan, maar toch iets waar ik op terugviel en dat gaf me voor nu zekerheid. Denk eens na, welke dingen zijn er in jouw leven gebeurd die naast wat Gods woord vertelt, wat de basiszekerheid is, ook in jouw leven heeft laten zien, ja maar God die is er en hij doet dingen. Hij verhoort gebeden. Dingen waar je op terug kunt vallen. Toen ik deze toespraak in Eindhoven had gehouden, werd ik later geappt door een zuster. Die heeft ook een bijzonder levensverhaal. Maar die houdt ook in een boekje echt bij. Ja, de bijzondere dingen die in haar leven gebeuren. En ze appte mij van, ja, door de toespraak die je hield, werd ik bijzonder aangespoord eigenlijk om dat te blijven doen. En weer eens terug te kijken in dat boekje van, wat heeft God nou allemaal in mijn leven gedaan? En dan weet ik, God die is erbij. En ook naar de toekomst toe mag ik vol vertrouwen leven op God. Dus kijk ook eens zelf terug naar de bevestiging in jouw leven. En dank God daarvoor. Dat geeft ook zekerheid en vertrouwen naar de toekomst. En het andere is, lees eens een profetisch gedeelte. Maar lees dat dan eens niet in het kader van hoe verhoudt zich dat met al die andere gedeelten. Pak bijvoorbeeld dus maandag dat deel uit 1 Thessalonicense, woensdag uit 2 Thessalonicense, hoofdstuk 1. En vrijdag 2 Petrus 3, dus wat we nu gelezen hebben, maar dan het derde hoofdstuk. En kijk dan eens van, maar waarom is dat nou geschreven? Welke bemoediging zit daarin? Of welke aansporing? Welke les zit daarin? En je zult merken dat dat profetisch woord inderdaad een bemoediging geeft, een aansporing geeft, zekerheid geeft voor de toekomst. Een zekerheid die je ook mag helpen in het nu. Twijfel? Ja, het kan gebeuren. Dat heb ik zelf toen. Ja, heel bijzonder. Dat heb ik nog verder niet meer. Dat is echt die ene keer zo geweest dat er echt twijfel kan komen. Maar God, die wil die twijfel wegnemen en die wil ons bevestigen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel dat deze gebeurtenis die we hebben gelezen vanuit uw woord, die gebeurtenis waarin u in heerlijkheid geopenbaard werd, dat u ook zelf aangeeft dat die gebeurtenis ons zekerheid mag geven dat u ook zult terugkomen in heerlijkheid en majesteit. En dat u het Godsrijk, het rijk van u als vredevorst, hier op aarde zult vestigen. Het zal gebeuren. Een rijk waar er echt vrede zal zijn, waar de gerechtigheid zal zijn, waar de hemel de aarde zal kussen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we zo vanuit die zekerheid mogen leven. En dank u wel dat als er twijfel om wat voor manier, misschien twijfel over, bent u er wel bij ons? Twijfel over van waarom overkomt mij dit dan? Heer, dat u ook die twijfel wilt oplossen door, dat we terug mogen kijken hoe u in ons leven gewerkt hebt. Dat we mogen kijken in wat u in uw woord ons belooft. En dat we mogen weten dat al die beloften in u ja en amen zijn. Dank u daarvoor. Amen.